Ja, je moet er bovenin. Moet ik aan een touw trekken?
Aan een touw trekken?
Ja?
Ja. Dan moet ik aan trekken.
Mag ik hier dan ook zo lang blijven als je hier weer wat gaat doen?
Ja, dan doen we ook kwart voor 7.
Dus wat bijna 7 uur is?
Kwart voor 7, nog 10 minuutjes en dan gaan we weer aan de klok. Want je doet die andere jongens, ik ben die vrienden die niet kunnen allemaal.
Oh.
Die gaat straks een touw trekken.
Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal een voorgaan en dominee J.P. Nap uit Hoevelaken. Als vervanger van dominee Vermeer, die door ziekte verhinderd was. Morgen, tweede Pinksterdag, hoop voor te gaan dominee J.A. Pater uit Noordwijk om 10:00. En die hoop voor te gaan in de Westerkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn, de eerste collecte is de diaconiecollecte en is bestemd voor de gereformeerde zendingsbond. Deze Pinkstercollecte is bestemd voor de opvang van de verslaven in Mexico. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoordij. Zondag 27 mei hopen voor te gaan, 's morgens om 10:00 dominee M. Baan uit Veenendaal in Stervelin. En 's avonds om 7:00 hoopt dominee C.A. van der Sluis uit Veenendaal hier in de Westerkerk voor te gaan. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is Psalm 138, het eerste vers.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen we nu van Psalm 143 over de Heilige Geest en zijn leiding, het 8e vers en het 10e vers van Psalm 143. Na de geloofsbelijdenis zingen we van Psalm 51, het 6e vers, waar David bidt nadat hij gezondigd heeft, dat de Heere de Heilige Geest niet van hem weg zal nemen. Psalm 51, vers 6, zingen we na de geloofsbelijdenis. En op deze avond van de eerste Pinksterdag belijden we ons geloof met de woorden van de belijdenis van Nicea. En ieder van u spreken het mee in zijn of in haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en die levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Gemeente, laten we samen de Heere bidden om de leiding van zijn geest bij de verkondiging van het Pinkster-evangelie. Trouwe Heere in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, het mag vandaag het Pinksterfeest zijn, dat wij mogen gedenken de uitstorting van de Heilige Geest. En dat mocht vanmorgen al gebeuren, dat mag er ook vanavond zijn. Wat een rijke zegen van u, Heere in de hemel, en dat gij uw Heilige Geest hebt gegeven, opdat die de Heere Jezus Christus in zondaarslevens zal verheerlijken. Het volle licht op hem zal laten vallen. En wat hebben wij dat nodig? Want van huis uit dan hebben wij geen zicht op Christus. En geen zicht op de vergeving der zonden die u, Heere Jezus, verworven hebt door uw lijden en sterven aan het vloekhout van Golgotha. Dan leven wij in het duister, in het geestelijk donker, en daarom hebben wij dat licht van u, o Heilige Geest, zo bijzonder nodig. In ons leven, heel persoonlijk, als jongeren en ouderen. En ook vanavond hebben wij dat licht van uw geest nodig, Heere, bij de verkondiging van het evangelie, hier in de kerk. En ook bij het luisteren ernaar en het ontvangen ervan, hier in de kerk en degene die thuis met ons verbonden mogen zijn. We dragen erin elkaar aan u op, opdat de kracht van uw Heilige Geest de prediking van deze zondagavond gezegend zal zijn, opdat het in ons leven op de Heer Jezus aangaat. En wij zullen leven met hem, door de kracht van de Heilige Geest. Heere, wij belijden u dat wij dat niet bezitten vanuit onszelf. Telkens weer als het Pinksterfeest aanbreekt, dan merken wij wel op een of andere manier, dit is iets wat uit de hemel komt. Dit is niet iets wat wij zelf als mensen kunnen organiseren. Wij hebben het niet in onze hand. We maken het niet. En zeker niet even. Maar het is een gave van u. En dat wilt gij geven op het gebed. Wat hebben ze destijds gebeden na de hemelvaartsdag om de komst van de Heilige Geest. En ik kwam al gauw daarna met Pinksteren. Heere, ook ons gebed mag deze avond zijn. Kom, o Heilige Geest, in ons midden en spreek wat gij, o Geest, wilt dat de gemeente zal horen. En dat de gemeente zal geloven de woorden van het eeuwige leven die klinken mogen. Leid ons deze avond door de kracht van de Pinkstergeest, zoals we daarvan gezongen hebben in Psalm 143. Uw goede geest leidde onze schreden, leidde ons in een effen land, opdat we niet zullen leven in ongeloof of in ongehoorzaamheid op een of andere manier, maar dat we zullen leven in geloof, in vertrouwen met heel ons hart en in gehoorzaamheid aan u en aan uw woord. Opdat we de Heilige Geest niet bedroeven en hem geen smarten aandoen door ongehoorzaamheid en onbekeerlijkheid. Heere, gij weet wat wij nodig hebben, ieder in zijn of in haar eigen leven. Gij weet waar de zonde zit en waar het op vast zit in het leven van deze en gene. Doe het ons zien, heel persoonlijk. Opdat we die zonde aan u belijden, eerlijk ermee voor de draad komen. Opdat we vergeving mogen ontvangen om de Heere Jezus wil. En we van die zonde tot bekering mogen komen. En we zullen leven met u en door u ons laten leiden. Want we leven niet voor onszelf, maar voor u die ons op deze wereld hebt gebracht. En die een doel hebt in ons leven. En dat doel is het grote doel van de eer en de glorie van uw naam. Heere, wilt gij zo met ons zijn, hier in de kerk. En bij allen die op een of andere manier met ons verbonden mogen zijn. We dragen ook dominee Vermeer aan u op, die hier zou voorgaan. Wilt gij hem nabij zijn in zijn ziekte, U weet wat en hoe het met hem is. Ontferm u over hem en laat ook zijn verwachting zijn op u, de levende God alleen. Gedenk heel uw kerk in deze wereld. Ook waar mensen niet zoals wij in vrijheid bij elkaar kunnen komen. Heere, geef moed en kracht. Schenk volharding in het geloof en de beleving van de waarheid van uw belofte, dat wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En laat ook ons in die volharding mogen leven, terwijl wij in vrijheid leven en er zoveel verleidingen en verlokkingen in ons leven zijn, telkens weer, waardoor wij zo makkelijk dreigen te verslappen en te bezwijken. Ontferm u over ons, houd ons vast, trek ons naar u toe, ook deze avond, en zegen uw woord uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we willen met elkaar lezen uit de Bijbel, allereerst in het Oude Testament, in de profeet Jesaja, en daarna in het Nieuwe Testament, in de brief aan de Efeziërs. In Jesaja lezen we hoofdstuk 63... en daarvan de versen 7 tot en met 10. De Heere heeft zijn hulp gegeven aan het volk Israël, maar in plaats van trouw geven ze aan de Heere ongehoorzaamheid en doen zij de Heilige Geest smarten aan. Jesaja 63, vanaf vers 7 tot en met 10. Ik zal de goedertierenheden des Heeren vermelden, de veelvoudige lof des Heeren, naar alles wat de Heere ons heeft bewezen, en de grote goedheid aan het huis Israëls, die Hij hun bewezen heeft, naar zijn barmhartigheden en naar de veelheid zijner goedertierenheden. Want Hij zeide, zij zijn immers mijn volk, kinderen die niet liegen zullen. Alzo is Hij hun geworden tot een heiland. In al hun benauwdheid was Hij benauwd, en de engel van zijn aangezicht heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft Hij hen verlost, en Hij nam hen op en Hij droeg hen al de dagen van oud. Maar zij zijn wederspannig geworden, en ze hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Daarom is Hij hun in een vijand verkeerd. Hij heeft zelf tegen hen gestreden. Tot zover in Jesaja. En dan lezen we in de brief aan de Efeziërs in hoofdstuk 1 en in hoofdstuk 4. Eerst in hoofdstuk 1, vers 13 en 14. Waar de apostel zegt, en dan heeft hij het over de Heer Jezus Christus, in welke ook gij zijt, in Christus dus, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwer zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. En over die verzegeling lezen we dan verder in Efeze 4... We lezen dan vers 25 tot en met 32. Efeze 4, vers 25 tot en met 32. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Word toornig en zondig niet, de zon ga niet onder over uw toornigheid. En geef de duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen, opdat die hebben mede te delen degene die nood heeft. Geen vuile rede ga uit uw mond, maar zo er enige goede rede is, tot nuttige stichting, opdat zij genade geven dien die ze horen. En bedroeft de Heilige Geest van God niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd met alle boosheid. Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft. Tot zover de schriftlezing. De tekst, gemeente, is in dit laatste gedeelte, Efeze 4, vers 30, over het bedroeven van de Heilige Geest. En daar zegt de apostel: en bedroeft de Heilige Geest van God niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. En het thema voor de preek is: bedroeft de Heilige Geest niet. En we letten eerst op het argument. Wat is het argument om dat niet te doen? In de tweede plaats gaat het om het karakter. Wat is nou eigenlijk dat bedroeven van de Heilige Geest? En als derde gaat het om het perspectief. Wat is het vooruitzicht als je je wel door de Geest laat leiden en hem niet bedroeft? Dus het thema is: bedroeft de Heilige Geest niet. En we letten op het argument, het karakter en het perspectief. En eerst gaan we zingen van Psalm 78, vers 19, 20 en 21. En het gaat daar over het volk Israël. En dat volk heeft God smarten aangedaan, wat ze niet hadden moeten doen. Psalm 78, vers 19, 20 en 21. Gemeente Pinksteren, dan gedenken wij de uitstorting van de Heilige Geest. Maar de vraag is dan tegelijk ook wel, wat doet de Heilige Geest? En wat merk je van Hem in je leven? Veel mensen zijn er die wel eens iets van God zouden willen merken in hun leven. En die in het bijzonder iets van de Heilige Geest zouden willen merken. Iets willen voelen misschien, iets willen ervaren. En vooral op het Pinksterfeest kan dat verlangen er zijn. En je denkt bij jezelf aan wat gelezen is vanmorgen waarschijnlijk in Handelingen 2 over die windvlaag en dat vuur. Je zou ook wel zoiets willen in je leven, op een of andere manier, dat je merkt van ja, nu is echt de Heilige Geest zelf aan de gang in mijn leven. En ook dat vervuld worden met de Heilige Geest. Is het niet om jaloers te worden op die discipelen die dat meemaken? Dus dat is wel een vraag. Wat doet de Heilige Geest en wat merk je van Hem? En hoe kun je dan iets van Hem merken? Maar vanavond gaan we het omdraaien. Wat doen wij? Wat doen wij met de Heilige Geest? En wat merkt de Heilige Geest van u en van jou en van mij? En dan komt toch vanzelf ook wel aan de orde wat de Heilige Geest doet en doen wil in ons leven. En een van de mogelijke antwoorden op de vraag wat doen wij met de Heilige Geest, lezen wij in onze tekst. Waar de apostel Paulus namelijk schrijft over het bedroeven van de Heilige Geest. Als hij zegt dat wij dat niet moeten doen. En bedroeft de Heilige Geest van God niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Dit bedroeven van de Heilige Geest, gemeente, dat kun je wel noemen een zonde van binnen de kerk. Dus die met name voorkomt bij de gelovigen. Vergelijk het maar even met hoe je in het dagelijks leven iemand verdrietig kunt maken. Als je door rood rijdt, dan kun je een bekeuring krijgen. Maar de politieman die dat misschien dan doet bij je, die is er zelf vermoedelijk niet echt verdrietig over. Waarom niet? Omdat er geen relatie is tussen hem en u of jou. Maar als je thuis iets doet wat niet goed is, dan kan het gebeuren dat je vader of je moeder er wel verdrietig van worden. Want er is een relatie met elkaar. En zo is het ook met de Heilige Geest. Hij heeft een persoonlijke relatie van liefde met de gelovigen. En door concrete zonden, overtredingen, ongehoorzaamheid, bedroeven wij de Geest. De Heilige Geest die heeft, om het heel menselijk te zeggen, een teer hart. En je kunt hem op zijn hart trappen. En daarom zegt Paulus, bedroef de Heilige Geest van God niet. Daar waarschuwt hij tegen die zonde in deze kerkbrief, zoals de brief aan Efeze wel genoemd wordt. En als argument om de Heilige Geest niet te bedroeven, noemt de apostel dat deze mensen aan wie hij schrijft door de Heilige Geest verzegeld zijn. Dus daar willen we eerst op letten. Dat verzegeld zijn met de Geest of door de Geest. Dat argument om de Geest niet te bedroeven. En dan beginnen we dus achteraan de tekst waar hij dat argument noemt. Namelijk, door wie gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. En de vraag is dan vanzelf ook weer, wat is dat dan? Als je door de Heilige Geest verzegeld bent en verzegeld wordt, Wat gebeurt er dan? Wat is dat dan? Wat heb je dan? Wat krijg je dan van de Heilige Geest? Sommige verklaarders denken hierbij, bij die verzegeling, aan de heilige doop. Ze zeggen, als je gedoopt bent met water, dan is dat de verzegeling met de Heilige Geest. En hoe komen ze bij die uitleg? Omdat de doop ook wel een zegel wordt genoemd. Denk u maar aan de uitdrukking, een teken en zegel. Door het water van de doop zou iemand dan, zeggen zij, de Heilige Geest vanzelf ontvangen. En daarom zou ook de Heilige Geest een zegel worden genoemd. Maar als je dat zou zeggen, dat je met de Geest verzegeld bent door het water van de Heilige Doop, dan sluiten wij de Heilige Geest veel te veel op in dat water van de doop. Een zondig mens ontvangt de Heilige Geest niet automatisch bij zijn doop. Wel kun je zeggen dat bij je doop, ook bij je doop als kind, de Heilige Geest wel wordt beloofd. Maar de Heilige Geest ontvangen, dat gebeurt wanneer je als zondig mens tot het geloof komt in de Heer Jezus. Dan krijg je van hem de Heilige Geest. Die geest wordt je dan geschonken. En dat noem je dan de verzegeling met de Heilige Geest. Het wordt ook wel genoemd in de Bijbel de doop met de Heilige Geest. De geest wordt je dan bij dat komen tot het geloof in Christus als een zegel geschonken. Maar leg dat dan nog eens wat verder uit, dat de geest een zegel wordt genoemd. Bij een zegelgemeente zou u vanavond even kunnen denken aan wat er gebeurt als je met een vliegtuig gaat reizen. Dan kun je op het vliegveld je bagage laten sealen. En dat woord komt van het Engelse woord seal, dat betekent zegel. Lakzegel, maar een lakzegel werd vroeger gebruikt. Bij het huidige sealen wordt een soort plastic om je bagage heen gedaan. U hebt dat misschien wel eens meegemaakt, zodat niemand meer bij je bagage kan. En als zo je bagage gesield wordt, dan gaat het om twee dingen. Het wil in de eerste plaats zeggen, die bagage is jouw eigendom. En het wil in de tweede plaats zeggen dat jouw bagage dan beveiligd is tegen diefstal. En ook beveiligd tegen het feit dat iemand er misschien bepaalde smokkelwaar in zou willen stoppen. Dat kan dan niet meer door dat plastic. Dus dat zegel van die bagage wil als eerste zeggen, het is je eigendom. Die verzegelde koffer is van jou. En zo wordt de gelovige verzegeld door de Heilige Geest. De Heilige Geest die geeft daarmee aan dat je niet meer het eigendom bent van jezelf. Dat je ook niet meer het eigendom bent van de duivel. Maar dat je het eigendom bent geworden van God en van de Heer Jezus Christus. En zo zijn er in die plaats, Efeze in Klein-Azië, vele zondaren tot het geloof in Christus gekomen door de kracht van de Heilige Geest. Ze zijn het eigendom van God geworden. Ze zijn het eigendom van de Heer Jezus als hun zaligmaker geworden. En dat door de genade van God. Nu mogen zij leven in de enige troost, in leven en in sterven. Ze zijn, zoals zondag 1 dat noemt, van onze Heidelbergse catechismus, ze zijn door de Heilige Geest van het eeuwige leven verzekerd. Je kan ook zeggen, voor het eeuwige leven verzegeld. En dat in het leven en ook in het sterven allebei. En zo ook deze gelovigen in Efeze. De Heilige Geest verzekert hen ervan, jij bent het eigendom van God en van Christus. En zo ben jij door het geloof in hem voor eeuwig behouden. Dat is het eerste, het eigendom van Christus. En de Heilige Geest die verzegelt je daarvan. Het tweede is dat die gezielde bagage ook veilig is tegen diefstal. Dat is tenminste de bedoeling. En zo kunnen ook de gelovigen, en dat gaat altijd op, die kunnen niet geroofd worden uit de hand van God en niet geroofd worden uit de hand van Christus. Wat er ook gebeurt. En er kan zoveel gebeuren in het leven, nietwaar? Er kan zoveel tegen het geloof inkomen en er kan zoveel tegen opkomen. Maar wat er ook gebeurt, je kunt niet meer uit de handen van de Heer Jezus geroofd worden. De gelovigen weten door de Heilige Geest dat zij beschermd zijn. In Gods beide handpalmen gegraveerd. En de Heer Jezus die verzekert hen ervan, mijn schapen zijn in mijn hand en niemand, maar dan ook niemand kan ze daaruit rukken. En daarom zegt Paulus ook ergens anders, ik ben verzekerd dat niets en niemand mij zal kunnen scheiden van de liefde Gods in onze Heere Jezus Christus. Verzekerd, veilig in de Heer Jezus en zijn offer. Gemeente, wat is het dus een zegen om verzegeld te zijn met de Heilige Geest en om zo in Gods handen voor eeuwig en altijd veilig te wezen. Zijn eigendom als eerste en beschermd, voor altijd beschermd door hem. Nou, dat is ook wel een krachtig argument, is het niet, om dan ook die Heilige Geest niet te bedroeven. Maar u vraagt misschien, wanneer vindt die verzegeling met de Heilige Geest dan plaats in iemands leven? En daarover hebben wij gelezen in het eerste hoofdstuk van Efeze 1, vers 13. Dan noemt de apostel Paulus ook die verzegeling met de Heilige Geest. En dan zegt hij tegen die mensen, kijk eens terug in je leven, wat er allemaal gebeurd is van God uit in je leven. En hij herinnert hen eraan dat hij zelf in hun midden het woord der waarheid heeft verkondigd. Namelijk het evangelie van hun zaligheid. En door die prediking mochten zij komen tot het geloof in de Heer Jezus Christus. En door dat geloof zijn zij behouden geworden. Of beter gezegd, door Christus zijn zij behouden geworden. En toen zij tot het geloof in de Heer Jezus kwamen, toen zijn zij ook met de Heilige Geest verzegeld. Dus dat is niet iets wat later nog eens is gebeurd in hun leven, maar toen zij moesten vallen voor Christus neer en toen zij hem gingen belijden en geloven als hun Heere en Zaligmaker, toen hebben zij de Geest ontvangen. Er staat in hoofdstuk 1 vers 13, nadat gij geloofd hebt, maar je zou dat ook mogen vertalen met toen gij geloofd hebt. Dat is een vertaalkwestie, daar kan ik nou verder niet op ingaan vanavond. Maar toen jullie op dat moment, in die situatie dat je viel voor Christus, dat je boog voor hem en dat je hem beleed, toen heb je de Heilige Geest ontvangen, verzegeld met de Geest. En daarom zei ik net al, wanneer een zondaar tot het geloof in de Heer Jezus komt, dan word je de Heilige Geest geschonken. En dat noem je dan de verzegeling met de Heilige Geest. En dat mag je dus ook noemen met een andere Bijbelse uitdrukking, de doop met de Heilige Geest. En een vraag kan dan zijn, zijn alle gelovigen dan met de Heilige Geest verzegeld? Of zijn sommige gelovigen al wel met de Geest verzegeld en anderen misschien nog niet? Maar inderdaad, gemeente, zijn zij allen met de Heilige Geest verzegeld. Zo zegt Paulus het ook tegen hen, met door welke gij verzegeld zijt. Wat dat betreft zijn er geen eerste rangs en tweede rangs christenen. Allemaal. En zou ik dan ook, vraagt iemand, zou ik dan ook met de Heilige Geest verzegeld kunnen zijn? Nou, dan weet u dat wel, als dat zo is. Want dat kan namelijk niet verborgen blijven. En vraagt u misschien, hoe kun je dat dan weten? Nou, dan doe ik net als Paulus, ga dat maar eens na dan in uw leven. Je hoort het evangelie. Je hoorde het evangelie al voor deze Pinksterdag. Want zo begint het toch over het algemeen in een mensenleven, bij een jongere of bij een oudere. Er is een moment, een dag, dat je het evangelie gaat horen, soms van jongs af aan, soms later pas in je leven. Je hoort over de Heere Jezus als de zaligmaker en je hoort ervan op en dat ook jij, dat ook u door hem zalig moet worden gemaakt. Dat woord, dat hoor je. En gelukkig gaat dat woord van God niet het ene oor in en het andere weer uit, maar je ontvangt, net als die mensen in Efeze, je ontvangt het woord der waarheid in je hart. En je gaat eerbiedig vallen voor Christus neer. Je gaat eerbiedig je zonden belijden. En je gaat de Heer Jezus belijden en geloven als je zalig maken. Hij die aan het kruis heeft gehangen, de vloek heeft gedragen en weg heeft gedragen. En je gaat het zien in het geloof. Hij ook voor mij, daar ik zelf anders de eeuwige dood had moeten sterven. Nou, wie zo gelooft, je zou bijna zeggen eenvoudig gelooft in de Heere Jezus Christus als je enige zaligmaker, die is verzegeld, die heeft de Heilige Geest als een zegel ontvangen. En door dat geloof, door dat zicht op de Heere Jezus, weet je het ook. Ik ben van Christus en Hij is van mij. En dat weet je dus niet uit jezelf, maar door de Heilige Geest, die verzegelt. En wie zo verzegeld is en weet ik ben van Christus, die heeft daarin ook een krachtig argument om de Heilige Geest, die zoveel deed en doet in je leven, om die geest niet te bedroeven. En daarom zegt Paulus dat ook, bedroef de Heilige Geest niet door welke u verzegeld bent. Tot de dag van de verlossing. Dus zou je nog kunnen vragen waarom Paulus de Heilige Geest een zegel noemt. Dat is natuurlijk beeldspraak. Dit is een bepaald voorbeeld. En daar wil Paulus iets mee duidelijk maken. Een bepaald ding wil hij accent geven. Een bepaald aspect van het werk van de Heilige Geest. En welk aspect wil hij dan hier vooral benadrukken voor die Efeziërs en voor ons? Dan moet u weer even denken aan die gezielde bagage op het vliegveld. Dat zielen heeft de bedoeling om die bagage veilig te laten aankomen op de bestemming. Dat mislukt wel eens bij die bagage, maar dat is wel de bedoeling waarom het verzegeld was. Want die bagage is jouw eigendom. En die zal veilig aankomen op de eindbestemming. En in het geloof toegepast kun je dan zeggen, verzegeld, de geest ontvangen als een zegel, dan weet je, ik ben Gods eigendom, het zegel is op mij gedrukt. De geest werkt in mij, de geest heeft mij bij Christus gebracht. En als tweede weet je ook, ik zal niet uit die handen van de Heere Jezus vallen, maar ik zal veilig en wel op de eindbestemming mogen aankomen. De Heilige Geest is het die je dat waarborgt. En dat is een grote troost. Die uitdrukking in onze tekst, tot de dag van de verlossing, die wijst daar ook op. En als de Heilige Geest je op die manier laat weten dat je veilig in de eeuwige zaligheid zult mogen aankomen, dan heb je daarin een stevig argument om onderweg naar dat eeuwig vaderhuis de Heilige Geest niet te bedroeven, gemeente. En daarop benadrukt Paulus het, omdat het gevaar er wel is om die geest te bedroeven. Bedroef hem niet, want je bent door hem verzegeld. Maar dan is dus vervolgens ook wel de vraag, wat is dan dat bedroeven? Hoe kun je dan de Heilige Geest bedroeven? Waar hebben we het dan concreet over? Want het moet niet schimmig blijven vanavond. En dan kom ik als tweede dus bij het karakter van dat bedroeven in onze tekst. Want het is wel een duidelijke en een ernstige aansporing van de apostel. Bedroeft de Heilige Geest van God niet? En de gedachtenlijn van de apostel Paulus is deze. Als de Heilige Geest zo'n stempel, zijn stempel op je heeft gezet. En je die heerlijke toekomst van God verwacht. Uit enkel genade. Dan kun je toch niet en dan wil je toch niet. Dan wil je toch met geen enkele mogelijkheid de Heere bedroeven en zijn geest bedroeven. Doe dat dan ook niet, bedoelt de apostel. Ik denk nog weer even aan die relatie. In het bijzonder van iemand, een relatie van iemand met wie je een relatie van liefde hebt. Als er een verhouding van liefde is tussen twee mensen, dan kun je te meer de ander pijn doen of verdriet doen in een bepaald geval. Als een vader of een moeder alles over hebben voor hun zoon of dochter, ja, dan wil je toch die vader of die moeder geen verdriet doen, is het wel. Dan wil je die liefde van hun toch niet vertrappen. Door ongehoorzaamheid, bijvoorbeeld. En als nou de Heilige Geest alles voor je heeft gedaan. Als die je voor de Heere Jezus heeft doen neervallen. Als die je op de Heere Jezus heeft doen zien. Als degene die de vloek van je leven heeft gedragen en weggedragen. Als de Heilige Geest je tot het geloof in de Heere Jezus heeft gebracht. Dan wil je diezelfde geest toch niet bedroeven. Dan wil je toch niet ongehoorzaam zijn. Dat bedroeven past niet bij die relatie van liefde. Even tussendoor, gemeente, je merkt hier ook wel heel duidelijk hoe hier door Paulus de Heilige Geest als een persoon wordt genoemd. Hij is niet iets, hij is iemand. Iemand die je ook verdriet kunt doen. Een ding of een bepaalde kracht kun je geen verdriet doen. Maar een persoon wel. De Heilige Geest is een persoon. Ja, de Heilige Geest is God zelf. De Heilige Geest is samen met de Vader en met de Heer Jezus waarachtig en eeuwig God. Zo hebben wij beleden ook in de belijdenis van Nicea. En deze God, deze persoon, deze Heilige Geest zullen wij niet bedroeven. Het valt ook op dat Paulus hier de Heilige Geest niet alleen noemt de Heilige Geest, maar dat hij met nadruk hem noemt de Heilige Geest van God. Op zichzelf is die toevoeging natuurlijk overbodig, want natuurlijk is de Heilige Geest de Geest van God. Toch schrijft Paulus dat er blijkbaar met opzet bij, om daarmee de goddelijke hoogheid van de Heilige Geest te benadrukken. En dat wij zullen weten dat wij dus dubbel en dwars op moeten passen om deze Heilige Geest van God niet te bedroeven. Intussen klinkt het misschien ook nog wel een beetje erg menselijk allemaal. Want mensen kunnen wij verdriet doen. Dat begrijpen we wel. Dat herkennen we ook wel, lijkt me. Misschien heb je er zelf wel mee te maken. Of dat anderen jou verdriet hebben gedaan. Of dat je zelf misschien een ander verdriet hebt gedaan. Maar dan gaat het hier over God verdriet doen. De Heilige Geest verdriet doen. Bedroeven. En door het zo heel menselijk te zeggen, brengt Paulus het ook heel dicht bij ons, gemeente. Met de bedoeling dat we het ook heel erg zullen vinden. Dat we er ook niet aan mee willen doen. Moet je nagaan, God verdriet doen. Dat is wat. Een mens verdriet doen is al heel wat. Een mens pijn doen. En dan God de hoge God verdriet doen en de Heilige Geest bedroeven. Wie kan dat peilen? We zongen uit Psalm 78 dat het volk Israël in de woestijn, op de woestijnreis, God bitterheden en smarten heeft aangedaan. Bitterheden en smarten. Vandaar dat de Heere ergens zegt, ik heb 40 jaar verdriet gehad van dit geslacht. Je kunt God de Vader verdriet aandoen. Je kunt ook de Heere Jezus verdriet aandoen. In Lucas 19 horen wij de Heere Jezus zeggen dat hij weent over Jeruzalem. Hoe dikwijls heeft hij hen niet bijeen willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens bijeen vergadert. Maar hij weent over Jeruzalem, want ze hebben zich niet willen laten bijeenbrengen bij hem. En dan zegt hij dat ze toch zouden bedenken wat tot hun vrede dient. De Heere Jezus kun je verdriet aandoen door hem af te wijzen, door je ongeloof. Maar je kunt ook de Heilige Geest smarten aandoen. Dat hebben we ook in Jesaja 63 gelezen. Daar ging het ook over het volk Israël. Ze hebben de Heilige Geest bedroefd. Hem smarten aangedaan. Hoe hebben ze dat gedaan? Door ongehoorzaam te zijn aan de Heere hun God. En daar heb je nou waar het ook in de Efezebrief om gaat. Hoe kunnen wij de Heilige Geest bedroeven door ongehoorzaam te zijn aan de Heere, ongehoorzaam aan zijn geboden, ongehoorzaam aan het woord van God? Dat merken we hier in dit hele gedeelte wat we lazen in Efeze 4. Daar is dat aan de orde, ongehoorzaamheid. Want de vraag is natuurlijk, op welke manier kunnen we dan de Heilige Geest bedroeven? En dan moeten we dat zien in het verband van dat gedeelte wat wij gelezen hebben. En dan noemt apostel Paulus heel concrete dingen. Dingen uit het dagelijks leven van u en van mij. Dat bedroeven van de Heilige Geest, gemeente, dat heeft blijkbaar te maken met onze levenswandel. Hoe je doet op zondag en hoe je doet van maandag tot en met zaterdag. Laten we eens even kijken wat Paulus noemt. In vers 25 zijn we begonnen te lezen. Dan zegt hij, leg de leugen af en spreek de waarheid tegen je naast. Blijkbaar kwam dat liegen ook voor in die gemeente, in die christelijke kerk van Efeze. Liegen, dat zou je natuurlijk kunnen noemen een algemene zonde van heel veel mensen. En je kunt ook denken, misschien is dat nou zo erg om te liegen. Wij vinden een moord wel veel erger, denk ik, dan liegen. Maar hoe dat ook zij, Paulus die zegt, door te liegen bedroef je de Heilige Geest. Dat is de bedoeling. Door te liegen stel je je leven in dienst van de duivel. Vers 27. De duivel is de vader van de leugens. En je moet de duivel geen plaats geven, zegt hij in vers 27. Door te liegen geef je de duivel plaats. En door te liegen bedroef je de Heilige Geest. Gemeente, laten wij ook de Heilige Geest niet bedroeven door onze leugens. Niet door onze zakenleugens, niet door onze beleefdheidsleugens, niet door onze gemakzuchtleugens, niet door andere leugens. Ook in Jesaja 63 hoorden wij over leugens. De Heere had zoveel weldaden aan zijn volk Israël geschonken. Hij dacht, om het menselijk te zeggen, nou zullen ze toch niet liegen, zegt Jesaja. Maar ze doen het toch wel. En door te liegen hebben zij de Heere smarten aangedaan en de geest bedroefd. Pas op voor de leugen, want zo bedroef je de Heilige Geest. In vers 26 noemt Paulus de toorn. De boosheid wordt toornig, zegt hij, en zondig niet, de zon gaat niet onder over uw toornigheid. Toornen kan wel eens nodig zijn. Boos worden op iemand kan nodig zijn. Vooral als er onrecht aan de orde is. En daarom zegt Paulus ook, word wel boos. Die ruimte die is er, om zo te zeggen. Of als de zaak van God in het geding is. Een heilige toren, zeg maar. Maar als het gaat om boosheid tussen mensen, is het wel goed om voor het slapen gaan een zaak uit te praten. En het goed te maken als dat nodig is. Als je toornig blijft, dan bedroef je ook de Heilige Geest. Doe dat niet. Bedroef de Geest niet door je toorn, door je boosheid. En wie gestolen heeft, zegt Paulus in vers 28, die stelen niet meer. Maar arbeider liever, werkende dat goed is met de handen, opdat die hebben mede te delen aan degene die nood heeft. Dus het gaat erom dat wij trouw ons werk doen. Dat we niet de kantjes eraf lopen. En dat we ook voor andere mensen iets over hebben. Vooral voor mensen die in nood zijn. Zoals waar die zendingscollecte voor is. Mensen in nood in Mexico. En er zijn zoveel mensen in nood ook dichtbij in onze samenleving. Wel nu, zegt Paulus, ook door gierigheid, door je geld maar voor jezelf te houden, door financieel egoïsme kun je de geest bedroeven. Zo nauw luistert het. Het gaat tot in je portemonnee toe vanavond. En heeft onze portemonnee en je pinpas vaak niet te maken met je hart. Nog een voorbeeld noemt Paulus in vers 29. Laat er geen vuile reden uit uw mond komen. Geen vuile praat. Geen vuile taal. Maar laat er iets goeds uit voortkomen tot nuttige stichting en opbouw. Opdat het genade geeft aan degene die jou horen. Dan denk ik aan deze Pinksterdag lang geleden in Handelingen 2. Dat de discipelen in allerlei talen spraken over de grote werken van God. Wat is dat een verschil met vuile taal, die Paulus hier noemt, vuile reden. Poets je taal. Geen vies of vuil woord komen er uit je mond. Geen liederlijke praat. Daar heb je je mond niet voor gekregen, bedoelt Paulus. En je bedroeft er de Heilige Geest mee als je zulke vieze woorden zegt. Het gaat om goede woorden die tot geestelijke opbouw en stichting zijn. Om andere mensen ook in aanraking te brengen met de genade van de Heer Jezus. Ziet u hoe concreet het is? Dat bedroeven van de Heilige Geest. En na onze tekst vat Paulus het allemaal samen in vers 31. Dan zegt hij, alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd met alle boosheid. Is het dan alleen negatief wat je niet moet doen? Nee, ook positief wat je wel zult doen. Dan zegt hij in vers 32, zijt jegens elkaar goedertieren en barmhartig en vergevende elkaar, gelijk ook Christus u lieden vergeven heeft. God in Christus. En daarom de vraag vanavond, gemeente, aan u en mij, hoe spreken wij? Hoe spreek jij? En u en ik, welke woorden spreken wij? Uit welk hart komen onze woorden voort? Bedoelen we te bezeren, bedoelen we te bedroeven, of bedoelen we juist op te bouwen en te stichten? En vooral bedoelen we die ander bij Christus en bij zijn genade te brengen? De Heilige Geest hoort en ziet onze gesprekken. Onze telefoongesprekken, onze appjes, ziet hij ook. Als je aan de Heere ongehoorzaam bent door al deze dingen, dan bedroef je de Heilige Geest. En als je de Heilige Geest bedroeft, dan heeft dat tot gevolg dat hij zich een beetje gaat terugtrekken. in je leven. Ik denk aan David in Psalm 51. We zongen ervan. David heeft gezondigd. Hij is een gelovige, dat wel. Hij blijft ook een gelovige door het wonder van Gods genade, dat wel. Maar de Heilige Geest die trekt zich wat terug. En dan bidt David: Heere, neem uw Heilige Geest niet van mij en schep in mijn binnenste een vernieuwde geest. Dat heb je dan wel nodig. En zo moeten we het hier verstaan in onze tekst. Bedroeft de Heilige Geest van God niet. En dan moet je niet denken, nou ja, dat doe ik dan wel eventjes in eigen kracht. Ik heb nou de waarschuwing gehoord, dan zullen we aan de slag gaan. Nee, niet in eigen kracht, maar in de kracht van de Heere Jezus. Op wie Paulus in vers 32 wijst. In de kracht van de Heere Jezus, die nooit de Heilige Geest heeft bedroefd. De Heere Jezus was zelf ook verzegeld met de Heilige Geest. In Johannes 6 kun je dat lezen. Alleen in zijn kracht, in de kracht van Christus en in de kracht van zijn Heilige Geest, ook gemeente, kunnen wij leven in de weg van God. Alleen door Gods kracht kunnen wij gehoor geven aan deze aansporing om de Heilige Geest niet te bedroeven. Pinksteren wil ons leren aanhankelijk en afhankelijk van de Heere te leven. En dat leven, dat is een leven met een rijk perspectief. En dat is waar Paulus als laatste ook op wijst in onze tekst. Waar dit leven, waarin je de Heilige Geest niet bedroeft en waarin je de strijd aanbindt tegen de zonde om de geest te bedroeven, dat leven eindigt met een rijk perspectief. Want dan zegt Paulus, je bent verzegeld tot de dag der verlossing. Dat is het blij vooruitzicht dat hen streelt. De dag komt dat ze helemaal verlost zullen zijn. Dat heeft ook wel weer te maken met die veiligheid. Ik noemde dat voorbeeld al van die gesielde bagage op het vliegveld. De bedoeling is dat die bagage dan veilig op zijn bestemming zal aankomen. In het leven van de oprechte christgelovigen zorgt de verzegeling met de Heilige Geest ervoor dat ze weten, ik kom veilig bij de Heere thuis, in het Vaderhuis, veilig op de eindbestemming. De Heilige Geest waarborgt dat. De dag der verlossing zul je mogen bereiken en ontvangen. Het woord verlossing in de Griekse taal hier bij Paulus, dat heeft te maken met losmaken of ontbinden. Paulus gebruikt datzelfde woord ook in Filippenzen 1 in vers 23 in die bekende tekst waar hij zijn eigen verlangen onder woorden brengt om heen te gaan en bij Christus te zijn. Dat is verreweg het beste, zegt hij. Namelijk, ik heb begeerte om ontbonden te worden, om verlost te worden dus, en bij Christus te zijn. En daar heeft hij het over het einde van zijn leven, zijn aardse leven, zijn sterven. Als hij sterft, als Paulus sterft, dan wordt hij losgemaakt van dit aardse leven. Losgemaakt van zijn aardse betrekkingen. Maar dan wordt hij ook losgemaakt van zijn strijd tegen de zonde die levenslang doorgaat en wordt hij ook losgemaakt van de zonde zelf. En in onze tekst gaat het eigenlijk nog weer om de volgende stap. Het gaat om de eindverlossing, om zo te zeggen. De dag van de verlossing die Paulus hier bedoelt is de dag dat de Heer Jezus Christus terugkomt op de wolken van de hemel. Dat is de dag dat alle doden zullen opstaan uit hun graven en dat de zielen en de lichamen verenigd worden. Het is de dag dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen aanbreken. Het is de dag dat alle ware christgelovigen voor eeuwig verlost zullen zijn van alle verdriet en van alle zonde en van alle pijn en van alle bedroeven van de Heilige Geest. Zegt Jezus zelf niet al tegen zijn discipelen, te midden van de nood en te midden van de ellende die er ook toen al in de wereld was. Heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing, daar heb je het, uw verlossing nabij is. Dat is hetzelfde woord verlossing als in onze tekst. Het gaat om de eindverlossing, de definitieve verlossing, die is nabij. Hier op aarde zijn de gelovigen wel verlost van de schuld van de zonde, vrijgesproken, verlost van de straf. Ze zijn ook verlost van de macht van de zonde heerst niet meer over hen. Maar dan, bij die eindverlossing, als Christus terugkomt, dan zullen ze verlost zijn van de zonde zelf en ook van de gevolgen van de zonde. En ze zullen nooit en nooit meer de Heilige Geest bedroeven. Hier op aarde, gemeente, u herkent dat, hoop ik eigenlijk ook wel. Blijft het een strijdperk van dit leven? Hier klinkt nog telkens weer de vermaning en de aansporing: bedroeft de Heilige Geest van God niet? En dat woord hoort u vanavond in de prediking. Er zou morgenochtend zomaar weer nodig kunnen zijn om dat woord te horen. Of volgende week zondag, of tussendoor om het thuis te lezen. Elke dag heb je die aansporing nodig: bedroef de Heilige Geest niet. Maar dan en daar zal die aansporing niet meer nodig zijn. Het is de Heilige Geest die ook hier en nu wil bewaren voor een zondig leven. En die Gods kinderen veilig brengt naar de eeuwige erfenis. Ik noemde hoofdstuk 1 van Efeze al. Waar ook die verzegeling met de Geest wordt genoemd. En daar wordt de Geest genoemd het onderpand van onze erfenis. Ook weer zo'n uitdrukking. Onderpand. Als je door de Heilige Geest de Heere Jezus hebt leren kennen, als je verlosser en zaligmaker, dan weet je ook, Hij leidt mij heen naar de eeuwige hemelse erfenis. Gemeente, wat is het belangrijk in uw en mijn leven dat wij de Heilige Geest niet bedroeven. Niet door allerlei concrete zonden die in dit hoofdstuk staan in ons leven. Want door al die zonden wordt ook het uitzicht, het perspectief op dat eeuwige leven vertroebeld. Soms kun je wel eens denken, en u denkt misschien ook wel eens, leeft in de gemeente eigenlijk wel de verwachting van die grote dag der verlossing, die eindverlossing. Zou het ook zo kunnen zijn dat wij in het gewone dagelijkse leven het liegen vaak zo gewoon vinden en de boosheid en de geldzucht, ach ja, zeg je, iedereen heeft er wel eens last van, en vuile taal, wie kan zijn mond altijd schoon houden? We vinden het zo gewoon dat we het in ieder geval niet zo erg vinden. En dat daardoor juist het uitzicht op die grote dag wordt belemmerd en vertroebeld. En ons ontnomen kan worden zelfs. In Efeze was de aansporing en de vermaning van Paulus erg nodig destijds. En ook tot ons op deze avond van de Pinksterdag komt dezezelfde aansporing en waarschuwing naar ons toe. Opdat u en jij en ik niet gemist zullen worden te midden van de grote schare die niemand zal kunnen tellen. En die voor eeuwig en altijd alleen maar goede en mooie dingen over de Heere zal zeggen, over de Vader en over de Zoon en over de Heilige Geest. En wat een verlossing. Ja, werkelijk, wat een verlossing zal dat zijn. Amen. En van dat perspectief, gemeente, willen wij zingen in Psalm 130 over de hoop op de verlossing. Het derde vers van Psalm 130. Thank you. We willen samen de Heere danken, gemeente, en er is ook nog gevraagd om de voorbeden te doen voor mevrouw Holland, want haar schoonzuster is overleden. En die voorbeden is vanmorgen vergeten. Laten we samen de Heere danken en bidden. Trouwe Heere in de hemel, heilige en grote God, u wilde vanavond naar ons toekomen door uw woord, door een bijzondere waarschuwing en aansporing door de apostel Paulus, dat ook wij de Heilige Geest van u niet zullen bedroeven door concrete zonden in ons leven, van liegen en bedriegen en van vuile taal spreken en van andere dingen die tegen uw geboden ingaan. Want als wij zo leven, dan geven we aan dat we liever leven voor onszelf in plaats van voor u, de levende God. Heere, leid ons door die geest. Leid ons door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Geef ons uw kracht en genade, opdat we tegen deze zonde krachtig weerstand kunnen bieden en wij de Heilige Geest niet bedroeven, maar hem mogen volgen, ons door hem zullen laten leiden naar een effen land. Heere, u hebt ons vanavond gezien in het spreken en in het luisteren, hoe we ermee bezig waren, hoe we het woord ontvangen hebben, hoe we het misschien naast ons neergelegd hebben, hoe het bij ons is aangekomen. We bidden u om uw zegen. U bent het zelf die uw woord wilt en zult zegenen naar uw belofte, dat het niet ledig tot u zal wederkeren, maar doen zal wat u behaagt. En dat het voorspoedig zal zijn in hetgeen waartoe gij het zendt. Heere, wil dat doen, ook deze avond, die belofte genadig en heerlijk waarmaken. Geef dat we letten op hoe wij leven in de omgang met uw woord, hoe we leven in de omgang met andere mensen, in onze woorden, in onze daden. Vergeef ons genadig onze zonden, Heere, door de Heere Jezus Christus, die daarvoor zijn leven heeft gegeven aan het vloekhout van Golgotha. We bidden u met en voor elkaar, ook in alle zorgen en moeiten van het leven. We dragen bijzonder mevrouw Holland aan u op, in het verdriet dat in haar leven is gekomen, een schoonzuster overleden. Heere, geef haar de kracht en de troost die zij in deze dagen, in deze periode nodig heeft. Wilt u haar laten merken dat ze door u gedragen wordt en dat u dicht bij haar wilt zijn om te bemoedigen en te ondersteunen. En geef gij bovenal dat uitzicht en perspectief over dood en graf heen, waar we ook vanavond van mochten horen, tot op de dag der verlossing, dat u, Heere Jezus, zult terugkomen en alle dingen recht zult zetten en wij van alle zonde en schuld en alle gevolgen van de zonde voor eeuwig verlost zullen zijn. Heere, laat dat ons persoonlijk perspectief zijn, door het vaste geloofsvertrouwen op u, op uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Wil zo deze gemeente bouwen en bewaren bij het allerheiligst geloof. We bidden u voor elkaar in alle dingen van het leven. Laat er ook morgen een rijke, gezegende dienst zijn en verlangen om met uw gemeente samen te komen. Zo bidden we u en zo danken we u uit enkel genade, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, laten wij tenslotte zingen nogmaals van dat perspectief, maar ook de waarschuwing om de wetten van de Heere niet te overtreden. Die dingen staan bij elkaar in Psalm 17, vers 7, en dan ook het perspectief in vers 8. Psalm 17, vers 7 en 8. Gemeente, gaat nu heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.